de koning en weet wat hij wil. Natuurlijk, in de Bijbel wordt uit een aantal verhalen wel duidelijk dat mensen bidden en dat God dan andere keuzes maakt. Sterker nog, een aantal keren lezen dat God zich laat verbidden. En in het gesprek met Abraham krijg je zelfs de indruk dat God daarom het gesprek opent over Sodom en Gomorra. Dat hij zich wil laten verbidden waar dat mogelijk is. Dus kennelijk heeft bidden zin. En tegelijk weten we dat het niet zo is dat als wij maar hard genoeg bidden, dat God dan wel een draai maakt of zo. We belijden ook dat de Heer doet wat goed is. Waarom bidden we dan? Nou, om die vraag te beantwoorden en daarmee bezig te zijn vanmorgen met u, lezen we nou eerst uit Handelingen, Handelingen 12. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard te dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedezende brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken. Met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: vlug, sta op. Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: doe je gordel om, trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel: sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om mij uit de handen van Herodes te bevrijden en mij te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit door hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat Rode heet, om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de deur stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan is het zijn beschermengel, zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders. Bij het aanbreken van de dag ontstond er een grote opschudding onder de soldaten die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen. Vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd verbleef. Dat is het woord van God. Mijn broer en mijn zus, In Handelingen 12 komen een gemeente tegen die bidt. En dat doen ze in een tijd van echte crisis. Een heftige crisis ook. Herodes de koning, Herodes Agrippa moet ik zeggen, die later ook als koning benoemd werd, heeft Jacobus, de broer van Johannes, al laten onthoofden. En heeft ook al bepaalde plannen met Petrus. En deze Herodes is de neef van Herodes Antipas, die Johannes de Doper heeft laten onthoofden, nadat zijn dochter op een feestje had gedanst en zij als beloning daarvan op influister van haar moeder om het hoofd van Johannes de Doper had gevraagd. En deze Herodes is de kleinzoon van de Herodes die al die kindjes uit Bethlehem liet vermoorden. Echt een moordfamilie. Je zou er een heel serie over kunnen maken. En dan staat de macro-maffia in de schaduw van dit verhaal, denk ik. En dan lezen we in deze vers hoe de gemeente van Jezus Christus daarop reageert. En omgaat met een tijd van druk en vervolging. De kerk en haar leiders zijn permanent onder spanning. Grote stress. En dat doet heel wat met je. Paulus is kort daarvoor geroepen, nadat hij eerst als Saulus de gemeente had vervolgd, en die heeft ook al van een profeet te horen gekregen, dat hij zal moeten lijden. En Jezus heeft zijn discipelen getraind en voorbereid op lijden dat zou volgen als ze hem zouden volgen. En nu is dus heel concreet Jacobus al gedood en als de Joodse leiders en de Joodse mensen daar heel positief op reageren, denkt Herodes, ik ga een stap verder. En dan is het de bedoeling om Petrus aan te pakken en terecht te stellen na het feest van de ongedecemde broden, ofwel het Pesach. Pesach, het feest van de ongedecemde broden. Dat is de leeswijze die we meekrijgen, die ons moet helpen om in deze situatie verwachting te hebben. Want dit is het feest dat notabene gaat over vrijheid, Pesach. Als zulke dingen bij ons zouden gebeuren op bevrijdingsdag, dan zou dat trending topic zijn. En er was al politieke spanning genoeg in die tijd. En er was een zware economische recessie. Zoals wij dat nu ook kennen door de crisis van de corona. En Herodes wilde kennelijk zijn politieke baas in Rome tevreden houden. Maar tegelijk had hij ook te maken met Joodse leiders. Dus besloot hij Petrus aan te pakken. En dat is zijn machtspolitiek. Waar tegelijk ook angst doorheen sijpelt. Een angst die je ook proeft als je hoort dat deze Herodes koppels van soldaten, telkens vier, aanstelt om Petrus vast te houden. In een cel achter deuren, want ja, die gast is als eerder uit de gevangenis ontsnapt. Telkens twee mensen binnen en telkens twee voor de deur. Dat moet toch voldoende zijn. Dus Jacobus gedood, Petrus vastgezet. Wat volgt daar nou op? Nou, in ieder geval krijgen we te maken, zoals in vers 5, en daar gaat het ook om vanmorgen, om een gemeente die vol vuur in gebed is. Die op die manier passend reageert op de situatie van crisis, zware crisis. En voordat je nu denkt dat vuur betekent in de zin van, wow, veel volume en gebaren. Dat zou kunnen. Het zijn tenslotte al Joodse mensen. En die zitten alweer anders in elkaar dan wij, Westerse Europeanen. En door mijn reizen voor Alpha Internationaal en mijn contact in de evangelische en pinkstergemeente, heb ik ook wel gezien hoe mensen los kunnen gaan in gebed. En ik moet zeggen, ik moet eigenlijk vragen aan jullie, mag ik eens vragen, wanneer hebben jullie gezweet tijdens gebed? Is dit geen situatie waar je nu in zit als gemeente, maar ook wij als land, waar er best wel eens wat zweetdruppels bij ons los zouden mogen komen bij gebed? En dan niet te snel wegduwen, ja, dat moet wel bij je passen. De woorden die in de tekst gebruikt worden om dat vurig aan te geven, in het Grieks staat daar een woord dat ook gebruikt wordt van Jezus in Gethsemane. Volgende week is het de Lijdensweek en dan staan we stil bij dat extreme lijden van Jezus ook in Gethsemane, waar hij vurig bad met ziel en zaligheid. Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus dat vurig bidden, dat zit hem niet zozeer in drukke gebaren en volume, al mag dat ook, maar vurig bidden is toch vooral je ziel en zaligheid neerleggen bij God. En uitroepen, Heer, Heer, waarom toch? Tot aan het kruis, Heer, waarom verlaat u mij? Een aantal dingen die Jezus heeft gebeden aan het kruis, heeft hij geroepen. Dit kan toch niet waar zijn? Of laat deze beker aan mij, laat deze beker aan ons voorbij gaan. We zijn Jacobus al kwijt, zo bidt de gemeente. We zijn Stefanus al kwijt door steniging. Moeten we nou ook Petrus al verliezen? Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We lazen in dit Bijbelgedeelte dat de gemeente samen is, in ieder geval een groep mensen in het huis van Maria. Er waren er veel samengekomen om te bidden. We weten vanuit het boek Handelingen, maar ook uit boeken buiten de Bijbel om, dat de gemeente in die tijd meer en meer verspreid raakte door de omstandigheden. En dat het vooral groepen waren die in huizen samenkwamen. Voor zover dat mogelijk was in die tijd van vervolging en ook van verraders om je heen. Wat is er dan mogelijk? Daar zoek je naar, zoals wij dat nu ook mogen doen in deze coronatijd. Een van die huizen is het huis van Maria, moeder van Johannes Marcus. En we zagen ook dat als Petrus vrijkomt, dat hij daar dan naartoe gaat en de mensen tot bedaren brengt en ook zegt, vertel dit aan Jacobus, de broer van Jezus, een andere apostel, dat ik vrij ben. En de anderen moeten het ook horen. Met andere woorden, niet die hele gemeente was samengekomen bij Maria. Ze waren verspreid over allerlei plekken, maar ze hielden wel goed onderling contact met elkaar. Dat proef je ook uit de brief van Paulus later wel. Nu wil ik niet de vergelijking al te snel maken, omdat wij nu geen vervolgingen hebben, zoals toen. Maar dat de gemeente verspreid wordt. En oké, op dit moment is dat best wel ingewikkeld met die bezoekregeling, hoeveel mensen je kunt ontvangen. Maar dat het niet centraal bij elkaar komt in die ene grote kerk, dat mooie gebouw waar je zoveel tijd in hebt gestoken, maar op verschillende plekken. Dat is dus niet raar en uniek in de historie. Dat kan een weg zijn die de Geest ons wijst, ook voor deze tijd. Maar het heeft de kerk ook iets goeds gebracht. Mensen zijn bij elkaar om vurig te bidden. Weten waar je staat in plaats van een beetje op je lauweren gaan rusten. Omdat het allemaal zijn gangetje wel gaat. Vervolging heeft de kerk op zijn minst vuur gebracht. Wat doet deze tijd met ons? Heel belangrijk om je dat te realiseren wat daar staat in Handelingen. Ook als je denkt, en je bent daarin vast niet de enige, dat er nu ook wel inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid van godsdienst door alle regels die er zijn. Het zou zomaar een voorbeeld kunnen zijn van een heel andere tijd, een ander klimaat dat overblijft. Dat zou heel goed kunnen. Maar hoe erg is dat? Ja, ik zou het erg vinden als dat zou betekenen dat we de wereld niet meer kunnen vertellen wie Jezus is en wat wij als kerk te bieden hebben. Dankzij hem. Dankzij dat bloeiende kruis, wat bloeit een nieuw leven door Christus dood en opstanding. Maar we moeten niet zo verbaasd zijn. We weten toch wat ze met Jezus gedaan hebben. En wat zullen ze dan met zijn volgelingen gaan doen? Je weet toch dat er verdrukking aan zal komen, dat Jezus daar veel tijd voor ingeruimd heeft om zijn discipelen erop voor te bereiden. Je hoort me niet zeggen dat je naar moet verlangen, dat het allemaal wel oké is. En op zijn tijd mag je ook gewoon op je rechten staan, dat doet Paulus ook. Als hij zomaar gegezeld wordt en in de gevangenis gegooid, laat hij wel merken, hé, ik ben een Romeins burger. Je hebt wel enkele regels overtreden door dat te doen. Ja, en het kan zijn dat grote organen als Twitter en YouTube op een dag van alles nog wat wij doen blokkeren. Omdat de censuur gaat plaatsvinden. Omdat de algoritmes zo zijn aangepast dat bepaalde woorden er worden uitgevist. Zodat we niet meer kunnen zeggen wat we geloven over Jezus dood en opstanding. En over onze principes. En dat er macht meer en meer in handen komt te liggen, niet zozeer van de politiek, maar van grote bedrijven. Maar wat dan? Wat als wij ons dan gaan verspreiden over de huizen en vol vuur tot God gaan bidden, dan zou die opwekking waar we al zo lang over spreken en voor bidden wel eens heel snel kunnen komen. Vrees niet, God is erbij. Sla de ogen naar het gebergte en besef dat de God van toen de God van nu is. Ik wees al een beetje op die leeswijzer in dit verhaal, dat het Pesach is. Pascha, het feest van de bevrijding. Toen was dat de bevrijding uit Egypte. Daar verwees dat Pesachfeest naar die onderdrukking in Egypte door de farao. En nu heb je te maken met een Herodes. En mensen hebben geroepen tot God en God hoorde hun jammerklachten en gaf bevrijding. En dat kan hij ook zo weer doen. Want nu is er Herodes en de mensen, de gemeente, bidt tot God en hij hoorde naar hun gebed. En dan komt daar die bevrijding van Petrus op gang. Er zullen mensen geweest zijn, net als bij ons in de SGA, waar mevrouw en ik lid zijn, of op Rozenburg en hier in Maassluis, of welke plek dan ook, die tegen elkaar zeggen, kom op. Laten we een gebedsgroep starten, desnoods via Zoom. Laten we gaan bidden en daar gehoor aan geven. Maar wat ga je dan bidden? Die mensen uit de eerste gemeente die wisten ook wat er over Petrus gezegd was. Wat Petrus te horen had gekregen van Jezus toen ze aan het meer van Tiberias waren, dat meer dat zo kan stormen. En daar heeft Jezus toen zo indringend naar hun liefde gevraagd en hen na de verloochening weer nadrukkelijk een plek gegeven. Je leest het in Johannes 21. Petrus, toen je jong was, dacht je je hele leven zelf in handen te hebben. Je omgordde jezelf. Maar als je oud geworden bent, zal een ander je grijpen en je de gordel omdoen. Dat zijn woorden van Jezus. Woorden, ook profetische woorden, zijn vandaag de dag weinig waard. Maar deze woorden zijn door Jezus uitgesproken. En nu is het gebeurd en nu zit Petrus gevangen. Als dat woorden van Jezus zijn geweest, kun je daar dan tegen inbidden? Meeroeren in de pap? Ja, Heer, we bidden toch voor vrijheid, voor Petrus. Wat bid je eigenlijk als vervolging komt zoals Jezus dat had voorzegd? Als het dan gebeurt en je bent het er niet mee eens. Nou, dan mag je toch best alle hens aan dek maken. In het huis van Maria is het alle hens aan dek. Ondertussen ligt Petrus diep te slapen. En dan is er die engel die hem wakker maakt in de gevangenis. Maar dan proef je uit de grondtaal, de woorden die daar gebruikt worden, dat Petrus wel erg diep ligt te slapen. Het is een soort van doodslaap, alsof hij al bij berust dat hij nu zal sterven. Hij is haast in coma. Die maak je niet eens de drie wakker. Daar kun je haast een kanon bij afschieten. Je kent dat wel. Dat mensen zo diep kunnen slapen en tegelijk een heel bos omzagen. En toch, die woorden betekenen hier meer. Want het is rond Pesach. Petrus moet als het ware uit de doodslaap worden opgewekt. En dan lezen we in het verhaal dat gaat over Pesach, over de vrijheid. Dat Petrus als het ware zijn eigen paasmoment heeft. Zijn eigen bevrijdingsmoment. Zoals Israël uit Egypte is gehaald en moest worden opgewekt tot leven. En toen was daar die engel die rondging om langs de deuren om de eerstgeborene te doden. Toen was daar dat bloed aan de deurposten gestreken. En dan ging de engel voorbij. Maar binnen gebeurde ook van alles. Daar waren de gezinnen bij elkaar om het geslachte lammetje te eten terwijl ze klaar stonden. Klaar om te vertrekken, hun mantel aan, hun riemen omgord en de schoenen aan de voeten. Zo moesten ze klaarstaan en eten. Want op het moment dat het signaal zou klinken, dan moesten ze naar buiten richting de vrijheid, richting de zee. En nu klinken daar de woorden naar Petrus. Petrus, sta op, je riem om, schoenen aan, je mantel aan. Alsof die Pesach moet vieren, maar dan ook Pesach gaat meemaken. En zoals Israël de wolkolom en de vuurkolom had om een reis te begeleiden en veilig te maken, zo is daar de engel om nu met Petrus op te trekken. En hij kan zo naar buiten lopen. En die ijzeren poort die gaat voor hem open, alsof hij een sensor heeft aangeraakt, waardoor de poort open gaat. Mooi, hè? De God van het Oude Testament is de God van het Nieuwe Testament. Alsof de engel van de Heer tegen Petrus zegt, het is jouw Pesach, Petrus. Jouw Pesach moment, nu. En het is Pasen geweest, Petrus. Ik ben een beetje vroeg met deze preek, dat besef ik, maar soms kun je ook vooraf nog wel eens een Pesach moment nodig hebben. Voordat je de Leidersweek ingaat. Dat is jullie Pesach moment, gemeente. Nog een korte tijd. En dan staat er hierop voor jullie bevrijding. Zo is mijn overtuiging die gegroeid is tijdens het gebed voor de dienst. Er komen andere tijden aan. Het is Pasen geweest, Petrus, het feest van de opstanden van Jezus, jouw Heer. Je kunt vandaag met één been in het graf staan en denken, het wordt nooit meer wat. En dan is daar God die ingrijpt. En hem richting het huis van Maria duwt. Vertel dat er redding is. Vertel dat de gemeente niets voor niets heeft gebeden. Dat er een God is die hoort. Vertel dat de Heer doorgaat met bevrijden. Dat mensen die gevangen zaten en met ketenen gebonden waren, in de vrijheid worden gezet. Want het is Pasen geweest. We belijden dat er leven uit het kruis ontspreidt. Uit de dood van Jezus. Wonderlijk om te lezen wat er daarna gebeurt. Daarover nog kort drie dingen om zelf over na te denken vandaag. Het eerste wat opviel is, Petrus heeft er eigenlijk nauwelijks door. Hè? Hij denkt dat hij droomt, dat hij in een visioen zit. Dat kan, dat God in je leven te werk gaat en een wonder doet, een genezing geeft en dat het voelt alsof je in een droom zit. Wat is dit? Wat gebeurt er nou? Best intens als God handelt. Maar ook heel herkenbaar, toch? Dat je gewoon verder leeft en pas later beseft, wow, wat heeft God eigenlijk in mijn leven gedaan? En daar mag je hem voor danken. Het tweede wat ik wil zeggen is, de gemeente had het niet door. Ziet het zo voor je, hè, Rode, die de deur van de weeromstuit weer dicht doet, omdat Petrus stem herkent en naar de samenkomst toe rent. En de gemeente krijgt dan een verhoring op haar gebed, maar het dringt niet door, ze kunnen het niet geloven. Sterker nog, ze zeggen dat ze moet stoppen met die verhalen vertellen. Het is weer net als op Pasen. Vrouwenpraat. Kletspraat. En ze beginnen over een beschermengel van Petrus. Want in die dagen dacht men dat beschermengelen sprekend op iemand konden lijken en je plek konden innemen. En als je dat zo leest, dan zou je, kun je afvragen, wat zou die gemeente gebeden hebben? We weten niet per se of ze gebeden hebben om bevrijding. Misschien heeft ze wel heel veilig gebeden. Heer, geef hem kracht dat hij kan sterven. Misschien hebben ze vooral gebeden daarvoor, dat hij het kon dragen. Om in de gevangenis getuige te zijn van Jezus. En dan, als hij vrijkomt, staan ze verbouwereerd. Maar ook dat is herkenbaar, nietwaar? Zo kunnen wij ook reageren op concrete verhalen van mensen die genezen zijn. Dan kunnen we niet altijd meemaken. Dat je zelf dan bij de lurven moet pakken. Hé, hier hebben we toch voor gebeden. Hier hebben we toch voor gebeden in de kerk. Verwachtte je de verhoring nog? Of is het nu ineens gebeurd en wow, eigenlijk moet ik zeggen nu, ik had het niet verwacht. Zo menselijk is de Bijbel. Zo menselijk is dit verhaal. We zijn en we blijven onvermaakt, ook in ons bidden. En ten derde, waarom Jacobus niet en Petrus wel? Is er geen bidstond geweest voor Jacobus? Waarom geneest de een wel in de gemeente en de ander niet? Als je bidt, wat bid je dan toch vaak, en ik zeg het ook tegen mezelf hoor, met de teleurstelling van voorgaande keren in je achterhoofd. Ja, daar is al wel vaker voor gebeden, maar ja. Onverhoorde gebeden, wat zijn ze bepalend voor jou en mijn bidden en denken? Of moet je zeggen, anders verhoorde gebeden, omdat God wel hoort en verhoort, maar vaak zo anders dan wij denken. We vroegen om genezing en kregen de kracht om te dragen, om dat proces van lijden en afscheid nemen door te maken. Ik wil me op die manier niet vanaf maken. Ik wil tegen jullie zeggen, gemeente, bid, geloof en vertrouw. En weet tegelijk dat wij kleine mensen het niet in de vingers hebben. Dat God erboven staat. En dat Hij werkelijk weet wat beter is. Maar weet ook dat het geloof niet te veel kan verwachten. Ziektes hebben niet het laatste woord. Vaccins hebben niet het laatste woord. En die zullen ons niet de vrijheid geven. Maar Jezus Christus, mijn Heiland. Hij heeft het laatste woord. Hij is het laatste woord. En daarom zeg ik het laatste woord van deze preek. Amen.